Wij waren gebleven bij de menagerie van Openbaring hoofdstuk 12. De verzameling beesten, daar. Waar we eerst uitgebreid hebben stilgestaan bij wat ik altijd maar noem het eerste beest uit Openbaring 13. Dat is de lange naam, maar anders moet ik zeggen de hoorn. Maar die is niet uit Openbaring 13, maar die is uit Daniel 7 of Daniel 8 eventueel. En een betere naam heb ik er niet voor. Maar waar het om gaat bij dat beest, dat eerste beest uit Openbaring 13, is om een koninkrijk, een aards koninkrijk, en dus ook een koning, een aardse koning die dat koninkrijk heeft, in de lijn, in de rij, de reeks van koninkrijken, zoals het profetisch woord die kent, en inmiddels zoals de geschiedenis die kent, uiteraard. Een koninkrijk dat vanzelfsprekend, want dat blijkt uit het verband, weer zou bestaan in de dagen rond de wederkomst van Christus, want daar gaat het natuurlijk om. Dit rijk wordt natuurlijk geassocieerd met de duivel, met de draak namelijk, ook een beest overigens, maar met de grote rode draak uit Openbaring hoofdstuk 12, waarvan staat daar in Openbaring 12 dat het betreft de duivel, de Satanas, de oude slang, de verleider en hoe je maar genoemd mag worden. En je ziet daar dus ook al in Openbaring 12. Ik vertel dat om even onze gedachten even los te maken, weet je wel. Ook daar al blijkt dat weliswaar dat visioen, dat beeld van de draak wordt toegepast op de Satan. Maar dat het meer inhoudt dan de baarlijke duivel, de persoon van de Satan. Dus slechts individueel. Het is niet alleen hij, het is heel zijn rijk. Hetgeen daar tot uitdrukking komt in de zeven hoofden en tien hoornen en de zeven koninklijke hoeden, die daar ook al genoemd worden. Dat zijn dingen die je niet aan de Satan hoogst persoonlijk kunt toeschrijven, maar wel zijn het attributen, om zo te zeggen, ter aanduiding van zijn rijk in de loop der eeuwen, met een climax straks in de toekomst. En op dat beeld wordt verder teruggekomen hier in Openbaring 13, als daar verschijnt het beest uit de zee met zeven hoofden en tien hoornen en tien koninklijke hoeden, dan is het er geen weg, denk ik altijd. Het is toch hetzelfde, en aan de andere kant toch niet helemaal. Waar het hier in Openbaring 13 om gaat, is wel om zijn rijk. Het is ook inderdaad het rijk van Satan, maar meer in het bijzonder gaat het om het rijk in zijn aardse verschijningsvorm. Hetgeen ook blijkt uit de toelichting die erbij kwam. Namelijk de pardel wordt genoemd, de leeuw wordt genoemd, de mond wordt genoemd. Maar uiteindelijk de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Daar wordt dus ineens onderscheid gemaakt tussen dat beest met zeven koppen en tien hoornen en de draak. Terwijl in Openbaring 12 de draak zelf zeven koppen en tien hoornen heeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er wordt ineens onderscheid gemaakt. In hoofdstuk 12 is de draak die figuur met zeven hoofden en tien hoornen. En in Openbaring 13 heb je ze naast elkaar, de draak en dat beest met zeven koppen en tien hoornen. Dat is voor ons wiskundigen is dat tamelijk moeilijk te begrijpen. En daarna zeg ik maar voor de taalkundigen is het makkelijk genoeg. Want als er gesproken wordt over één dag, want dat woord neem ik altijd als voorbeeld, omdat iedereen het kent. Als je spreekt over een dag gaat het om 24 uur, een kalenderdag. Maar zodra naast het woord dag het woord nacht staat, is het woord dag nog maar al zo lang. Dat wil zeggen, dan gaat het nog maar om pak en beet 12 uur. Tenminste, bij de voorjaars- en najaarsevening. Maar in ieder geval gemiddeld dan is de dag nog maar de periode van zonsopgang tot zonsondergang. En de nacht neemt het andere deel in beslag. Dat wil zeggen, de nacht krijgt zijn betekenis, neemt zijn lengte als het ware van de dag af. De dag wordt ineens korter als het woord nacht ernaast staat. En zo is het met taal altijd. Ik zeg altijd, een woord krijgt normaal gesproken zo'n volle betekenis. Dat is meestal veel te vol trouwens, maar vooruit. En die betekenis wordt beperkt door de context, door wat ernaast staat. Wat erbij omheen staat, dat betekent, dat begrenst de mogelijkheden. Dat is bij ons in het leven ook zo. Als niemand ons hindert, kunnen we vrij onze gang gaan. Maar zodra we niet meer alleen op de wereld zijn, betekenen we ineens een stukje minder en kunnen we ook ineens steeds minder. Zo werkt dat, hè? Dat is een heel normaal verschijnsel. En met name in de taal en in de symboliek al helemaal natuurlijk. Dus hier wordt dat rijk als zelfstandig gezien. Niettemin staat er, de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Maar het gaat dus om dat wereldrijk dat ontstaat in de toekomst door de kracht van de draak. Daar komt het op neer. En we hebben ook gezien dat het in de praktijk gaat om het herstel van... of het herstel, ik hou niet van dat woord, omdat het al belast is geworden. Maar het gaat om een reconstructie, dan wel een voortbestaan, zo u wilt, van het oude Macedonische Rijk. Dat wil zeggen, het Rijk van Alexander de Grote. Ik heb laatst, ik weet niet meer wie het was, maar iemand vertelde mij, die had weer eens ergens horen zeggen dat het gaat om het, wel degelijk om het herstel van het Romeinse Rijk. En het argument daarvoor was dat er staat, zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En dus moeten dat de Romeinen zijn. In de dagen van de wederkomst van Christus. Dat ging toch tamelijk naïef in. Want degenen die dat gedaan hebben, zullen er sowieso niet bij zijn. En je zou niet kunnen zeggen wie dat dan zijn moeten, die Romeinen van die dagen. Hè? Maar goed, ik vind een zwak argument mede, omdat het schriftgedeelte waar die tekst staat, dat is Zacharia 12, met nadruk spreekt helemaal niet over heidenen, maar over Joden. Dat wil zeggen over de inwoners van Jeruzalem en over de stammen Israëls. Lees het maar na. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, wordt gezegd tot de inwoners van Jeruzalem. En ze zullen over hem rouw bedrijven als over een enig geboren of een eerstgeborene. En de Heer Jezus is niet de eerstgeborene of enig geborene der Romeinen, maar wel van Israël. En meer specifiek van het Joodse volk. Dus het zijn wat slappe argumenten om een bepaalde leer in stand te houden die dan blijkbaar toch niet zo sterk bijbels gefundeerd is. Maar goed, daar gaat het me verder niet om. Ik heb het vorige keer uiteengezet en ik vind dat wel genoeg eigenlijk. Maar het is maar even om de draad op te nemen. Het gaat dus om dat oude Griekse Rijk van Alexander de Grote dat zich zou herstellen. Het hoofd met de dodelijke wonden zou genezen en de hele wereld zou verbaasd zijn. En dat kun je wel zeggen, ja, dat het verbazing oproept, dat op een of andere wijze de macht in de wereld terechtkomt, inderdaad in het Midden-Oosten en in een Arabische wereld dus, en in bijzonder dus rondom Babel als hoofdstad, in ruwweg het gebied van het voormalige Grieks-Macedonische Rijk van Alexander. Hoe dat ook zij, het is het ideaal van Saddam Hussein al tientallen jaren, dus is toch niet zo ver, zo hoog gegrepen, hè? Lijkt het. Soms denk je, zou je de Bijbel gelezen hebben? En dan denk ik, nou, dat zal wel niet, maar ik weet wie hem inspireert. En die weet er wel van natuurlijk, hè. Nou goed. Daarna is van belang dat we zien dat er een verwijzing is naar de 70ste week van Daniël. Die is zelfs van het allergrootste belang. Ik neem hem één keer met u door, nog één keer, hè, om te laten zien hoe simpel het is. Makkelijk is het, geen probleem. Er staat in de eerste plaats vers 5, aan hem werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. Wel, die mond, die komen we in Daniël 7 ook tegen, maar die mond is in feite een andere figuur. Dat is namelijk dat tweede beest uit Openbaring 13 vanaf vers 11, waarvan dan ook meteen staat dat hij sprak. Hij is die mond, hij is de woordvoerder, de ideologische man achter dit koninkrijk, om zo te zeggen. De komende wereldleraar, en feitelijk, hij is degene die de Bijbel aanduidt ook als de antichrist op een andere plaats. Maar hem werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. Hetzelfde werd macht gegeven om te doen, het woordje zult moet u echt doorstrepen, hem werd macht gegeven om te doen, in de zin van zijn gang te gaan. Het is dezelfde uitdrukking die ook in Daniël meerdere malen voorkomt. Hij zal doen en het zal voortgaan, het zal hem wel gelukken en hoe dat maar heten mag. Hè? Hij zal doen na zijn welbehagen. En hier staat, hem werd macht gegeven om te doen. Dan ging zijn gang, 42 maanden, logischerwijze en tenzij anders vermeld, zou dat moeten zijn de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Want eerste helften komen altijd eerst, hè? Toch? Er moet anders een goede reden zijn om hem over te slaan, dan is het de tweede helft. Maar je hebt maar twee mogelijkheden. Hoewel een theoreticus mij heeft uitgelegd dat deze 42 maanden ook zouden kunnen gerekend worden vanaf het midden van de eerste helft van de 70ste week tot het midden van de tweede helft van de 70ste week. Dat is ook precies 42 maanden. Dat kan allemaal, hè. Maar het is natuurlijk flauwekul. Normaal gesproken is het een van die perioden die de Bijbel zo aanduidt. En dus, lees maar mee, eerste helft van de 70ste week. Dan kan hij zijn gang gaan, hij zal vrede brengen, in elk geval in Jeruzalem en omgeving, in de Joodse staat, maar dat blijkt uit Openbaring 6. Ik weet niet of ik die aangehaald heb vorige keer. Dat was De verschijning van de ruiter op het witte paard. Heb ik die aangehaald vorige keer? Nee, dan was dat op een andere plaats. En daarom kan ik het niet uit elkaar houden. Nou goed, dan neem ik u voornamelijk even mee naar Openbaring 6 dan. Want je vindt daar net zo goed zo'n uiteenzetting. Openbaring 6. Daar gaat het spel op de wagen, zeg ik altijd. Het klinkt oneerbiedig, maar zo is het niet bedoeld. Maar daar begint Openbaring eigenlijk pas. Daar beginnen de gebeurtenissen. Want het ging hiervoor om, eerst om de verborgenheden van het koninkrijk. Daarna om de vraag wie de macht had om het boek te openen met de zeven zegelen. En toen werd er gezegd, nou dat is de leeuw uit de stam van Juda, vers 5. En het bleek te zijn het lam staande als geslacht, vers 6. En dan begint hij die zegels te openen. En dat is dan in hoofdstuk 6, vers 1. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. Nou ja, het was het eerste. En ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag. Kom maar eens kijken. In gewoon Nederlands, kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard. En die erop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende. En opdat hij overwonnen. Daar heb je hem. Hij ging zijn gang. Of het ging zijn gang. Want zijn tamelijke abstracties natuurlijk. Gaat maar niet om één man. Het gaat om beginselen die gepraktiseerd worden. In eerste plaats. Ik zag hem een ruiter. Een ruiter dus op een wit paard. Want zo zeggen wij dat. Hij had wel een boog. Hij had een boog. En hij had dus geen. Geen pijl, dus je had wel kracht, maar gebruikte geen wapens werkelijk. Boog is een uitbeelding van kracht, hè, dat weet u. Hè? Heb ik nagevraagd aan, Homerus, geloof ik. Nou, U weet wel, degene die de boog kon spannen, die zou met de bruid trouwen. Hè? Nou, met de weduwe was het bij nader inzien, maar vooruit. Hè? Dat is de Griekse variant. De Engelse variant is degene die het zwaard uit het aanbeeld kan trekken. Maar het is precies hetzelfde natuurlijk. Het gaat om wie kracht genoeg heeft om zijn macht te vestigen, te boogspannen. Nou goed, deze figuur had dus wel macht op een of andere wijze, maar geen militaire macht blijkbaar, maar dit is voldoende. Wat het voorstelt, ik zeg het met opzet zo, wat het voorstelt, staat gewoon in vers 4. Kijk, het probleem is dat wij vragen wie is die man op dat witte paard? En als u daar een antwoord op geeft, dan heb ik een volgende vraag voor u. Wie is dat witte paard? Want dan moet u daar ook een antwoord op geven. Maar de vraag moet niet zijn wie, de vraag moet zijn wat. Dat kan namelijk niet missen, omdat hierna nog een ander paard uitging dat rood was, vers 4. En daarna ging er nog een ander paard uit dat was zwart, vers 5. En toen was er nog een paard dat was vaal, dat is vers 8, heb je dat? Rode, zwart en het vale paard. En wat die voorstellen, staat er gewoon bij, heb ik ook nooit anders horen uitleggen. Dat kan moeilijk anders, want er staat bij wat het is. De termen staan achter elkaar aan het eind van vers 8, namelijk zwaard, honger en dood. En voor alle praktische doeleinden is het hetzelfde, maar vooruit. Dood en verderf, maar dat is ook hetzelfde. Zwaard is oorlog, honger, daar gaat hij meestal mee gepaard. En daarna dus de dood, dat is het gevolg van, maar die drie worden achter en volgens genoemd. Maar dat zijn abstracte dingen. En daarna is de vraag, wat is dan het witte paard? En niet wie is de ruiter op het witte paard, maar wat stelt hij voor? Hè? Het woord staat er ook. Het staat er ook, staat er gewoon bij. Daarom is men roept dan, sommigen roepen dat is Christus en anderen zeggen nee, het is de antichrist, want die schijnen op elkaar te lijken. Maar het is gewoon de verkeerde term. Het is speculatie. Hè? Daar schiet je niks mee op. Het staat er gewoon bij. Het bestaat namelijk eerst, er komt dat witte paard en hij ging uit en hij overwon en hij had een kroon. Hij drukt dus uit heerschappij van iets. En daarna staat er in vers 4, en een ander paard ging uit, dat zal je gedacht zijn, een ander paard ging uit dat rood was, en die erop zat, werd gegeven de vrede te nemen van de aarde, zodat de vraag is, wat stelt die ruiter op het witte paard voor? De vrede. Waarom ook niet? Dat rode paard stelt immers voor Het zwaard. Zwaard, honger, de dood. Zwaard, oorlog. Ruiter op het rode paard staat voor oorlog. Neemt de vrede van de aarde. Wie is dan de ruiter op het witte paard? De uitbeelding van vrede. Waarom ook niet? Als je ooit een juffrouw ziet met een weegschaal in haar hand en een blinddoek om, dan weet je toch ook wie het is? Mevrouw Justitia, het recht. Je vraagt dan niet wie is dat? Het gaat om, wat stelt het voor? Het recht. Nou, zo ken ik er nog een paar. John Bull en Uncle Sam en vrouw Antje heb je trouwens ook nog. Bij onze andere buren, zou ik maar zeggen. Enzovoorts. Hè? En hoe heet die juffrouw in Frankrijk ook alweer? Nee, niet Jean d'Arc. Nou, bovendien, om dat nou een juffrouw te noemen, vind ik wel erg flatterend eigenlijk. Maar vooruit. Hè? Marianne heet ze. De nationale Marianne. Nou ja, goed, jongens. Nee? Kennen jullie John Bull ook niet soms? Uncle Sam. De familie van Uncle Tom, maar oh god. Laat maar zitten. Waar het om gaat is dat die ruiter op het witte paard, dat die staat voor de vrede. En vrede die tot stand komt in de eerste helft van de 70e week. Hij heerst namelijk. Vrede is kenmerkend. Maar u weet, wanneer men roept vrede en geen gevaar, komt het haastige verderf. Als je het ene paard gehad hebt, volgen er meer. Heet zoiets. Het rode paard, het zwarte paard en het vale paard. En dat is de oorlog, de hongersnood en de dood. Die kenmerkend zijn voor de tweede helft van de 70e week van Daniël. Namelijk voor de grote verdrukking die dan zou komen over de Joodse staat. En bedenk dat alles wat rechtstreeks verband houdt met de 70e week van Daniël, houdt rechtstreeks verband met niets anders dan het Joodse volk en de Joodse staat. Dat is ook een van de misverstanden, daarom herhaal ik het altijd, hè. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, Daniël 9, vers 24. Zodat het niks met de volkeren te maken heeft of zo. Het gaat alleen om Jeruzalem en Judea. Je bent dus dan in de 70ste week van Daniël en voor de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat kan trouwens ook niet missen, want bij de opening van het zesde zegel, u weet hoe het gaat, hè? Eerste zegel het witte paard, dan krijg je zegel 2, 3 en 4, dat is het rode, het zwarte en het vale paard, dan krijg je het vijfde zegel, daar gebeurt verder niks, want daar wordt een vraag gesteld over hoe zit het met degenen die nou in die grote verdrukking omkomen, en het antwoord is, dat wacht nog even, maar ze zullen ooit opstaan. Maar goed, het doet verder niet zo veel te zaken, nu. En dan kom je dus bij het zesde zegel, en bij het zesde zegel staat in vers 12, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, en dan weet je hoe laat het is. Dat is het eind van de 70ste week van Daniël. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen enzovoort. Dus Mattheüs 24, wat het maar is, vers 31 of zo. Dat is het eind van de 70ste week. Of Joël 2, zon wordt verduisterd, maan wordt verduisterd, sterren worden verduisterd en dan zal er verlossing wezen. In Jeruzalem, met de Sion. Voor de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Joel 2. Einde van de 70ste week van Daniël. Het is altijd precies hetzelfde. En zo heb je een controle op de chronologie. De volgende van het verhaal. Het is dan ook niet zo wonderbaarlijk dat daarna in Openbaring 7 meteen gesproken wordt over de bekende 144.000 dienstknechten onze schots. In vers 3. Die er alleen maar kunnen zijn als eerst Israël officieel tot aanroeping van de naam des Heren gekomen is. En als Israël zover gekomen is, wel, dan is het eind van de 70ste week van Daniël. En daarna vind je dus de verzegeling, zoals het heet, de roeping van 144.000 Israëlieten, uit alle stammen van Israël overigens, die vanzelfsprekend in de eerste plaats het evangelie zouden prediken aan alle volkeren. Maar dat kan pas na de 70ste week van Daniël, zodat je mooie controle hebt, de volgorde van de gebeurtenissen. Echt, het is, soms zeg ik doodsimpel. Maar wat ik altijd zeg, en nu maar weer, je moet natuurlijk wel wat schriftgedeelten kennen om ze naast elkaar te kunnen leggen, dan is er echt niks moeilijks aan. Werkelijk waar niet, zit echt heel systematisch in elkaar. Nou, waar het nou om gaat, is dat als Openbaring 13, Openbaring 13 zegt, hem werd macht gegeven om zijn gang te gaan, dan is dat, komt dat aardig overeen met Daniël 6, vers 2. Hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. Het gaat niet echt over dezelfde, maar in het algemeen wel over hetzelfde, namelijk een figuur die bezig is een rijk op te richten op aarde, vrede te brengen, beginnend uiteraard in Jeruzalem. En dat is wat de Openbaring 13 vers 5 dus ook zegt. Hem werd macht gegeven om zijn gang te gaan 42 maanden, maar u weet, na die 42 maanden komt toch dat rode paard en komt dus toch oorlog. Door wie dan ook, want het doet weinig ter zake. Nou goed, maar u weet natuurlijk ook dat na die 42 maanden, namelijk in het midden van de 70ste week, dat beeld, die gruwel der verwoesting, wordt opgericht. Dat men, dat dat de laatste mogelijkheid is om het land uit te vluchten, als men tenminste snel genoeg is. Matthäus 24, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet geweest is, enzovoort. Was weer Matthäus 24, hè? Nou goed, en wat lezen we hier? Hij ging zijn gang, 42 maanden en dan, en het opende zijn mond tot lastering tegen God. Toen kwam hij rechtstreeks en openlijk in opstand tegen God, en dat ligt voor de hand, want het tijdstip komt overeen met het oprichten van dat beeld in Jeruzalem. De gruwel der verwoesting. De introductie van een andere godsdienst. En via Daniël hebben wij een parallel met de geschiedenis van Antiochus Epiphanes, waarbij inderdaad een beeld werd opgericht in de tempel en waarbij de Joden werd verboden hun eigen Joodse religie te praktiseren en werd vervangen door de dienst aan Jupiter, dan wel Zeus, want dat is dezelfde. Varkens offeren in de tempel, onreine dieren voor de Joden enzovoort. Dat soort dingen allemaal. Dan weet je precies waar het om gaat. Zo zal het in de toekomst ook gaan. Nou goed. Dus als midden van de 70ste week, in vers 7. En het werd gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Dat is letterlijk wat een paar keer staat ook in Daniël 7. Eerst in de profetie zelf, later in de toelichting. Dan gaat het over die ene hoorn. Die uit de 10, die van tussen de 10 opkwam, weet je nog? Nou goed. Het deed de heilige krijg aan om die te overwinnen. En daarvan staat dat dat was gedurende tijd, tijden en een halve tijd. En dat is dus inderdaad de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Eerst vrede brengen. En als die situatie er is en niemand er meer op rekent, dan komt ineens het gegooi in de glazen. En de kogel door de kerk. De Jodenkerk. In dit geval. Maar goed. Hem werd gegeven om de heilige en krijg aan te doen, Israël dus, en om die te overwinnen. Mocht het u verbazen dat ongelovige Joden heiligen genoemd worden, dan zeg ik in de eerste plaats, mij verbaast dat ook, maar er is een goede reden voor. De heiligen immers zijn, volgens de definitie van het begrip heilige of heilig enzovoorts, zijn degenen die geplaatst zijn in de dienst van God. Dingen zijn heilig omdat ze aan God gewijd zijn. Zie? En u en ik, wij zijn heiligen in Christus Jezus, omdat wij in hem gesteld zijn tot priesters en tot dienstknechten Gods onder het nieuwe verbond en naar de ordening van Melchizedek en hoe het allemaal heten mag. Zie? Maar aangezien de gemeente daar weg is, je kan het ook omgekeerd zeggen, aangezien de Joden daar genoemd worden heiligen als gewijd aan de dienst van God, dan moet de conclusie zijn dat dus de gemeente inmiddels al weg is, zo kun je hem ook zeggen. Niet dat hij zo sterk is, maar ik vind het wel nadiger. Maar normaal gesproken kom ik van de andere kant binnen en zeg, nou ja, de gemeente is weg. Wie zijn op aarde dan de dienstknechten Gods? Nou, in het algemeen, want dit is een heel korte uiteenzetting, een korte ruwe samenvatting. Want nu volgens eenzelfde ruwe samenvatting zeggen wij, als de gemeente weggenomen is, dan zal God alsnog Israël roepen om alsnog zijn koninklijk en priesterlijk volk te zijn. En om het evangelie te brengen aan alle volken der aarde. Wel, officieel zijn ze dat in de 70ste week nog niet. Maar goed, op die schaal kijk je niet op een jaartje. Of twee, drie, voor mijn part, zeven. Bovendien, als je ervan uitgaat dat Israël al pak een beetje 3.500 jaar geleden geroepen is voor die bediening, dan kun je toch geen moeite hebben met het idee dat ze voor de gelegenheid heiligen genoemd worden. Toch? En zij zullen gewijd worden aan de dienst van God. Als volk. Althans, en om het volk gaat het hier, hè? Nou goed, hetzelfde werd gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En als hij ze kan overwinnen, betekent het dat ze toch nog geen gelovigen zijn. Nou ja, voorbeeld dan. Iemand geboren uit de familie van Aaron is op grond van zijn geboorte heilig. Geroepen tot de dienst aan God. Langs andere kant bezien zeggen wij, nou nee, daarvoor moet hij dan toch eerst nog officieel zich melden voor de dienst aan God. Op wat het was het 20-jarige leeftijd, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik moest zich melden bij de hoge priester enzovoorts. Want iemand kan ook zeggen, ja, dat kan al wel zijn dat ik toevallig uit de Aaron ben, maar ik trek me daar niks van aan hoor. Ik kies een ander beroep. Of ik heb een andere roeping. Of zo. Is zo iemand dan heilig of niet? Nou, langs de ene kant wel, want hij is op grond van geboorte. Aan de andere kant niet, want in de praktijk trekt hij zich er niks van aan. Is een gelovige in onze dagen heilig? Ik ga er vanuit van wel. Ik neem Gods standpunt in. Ik zeg, we zijn allemaal heilig, op grond van geboorte. Maar je hebt ook kringen waar men zegt, nee, heilig ben je alleen als je heilig verklaard bent door van hoger hand, zal ik maar zeggen. Voor papa. God. Begrijp u, het is maar van welke kant je komt. Maar of alle kinderen Gods ook heilig leven en heilig zijn in al hun wandel, met dank aan 1 Petrus 1, ja nee, dat denk ik niet. Niettemin worden ze beschouwd als heiligen in Christus Jezus. En zo kun je Israël dus ook bezien. Heilig omdat het voor de bediening geroepen is. Aan de andere kant toch niet heilig omdat het niet wandelt waardig de roeping waarmee het geroepen is. Zie? En men kan dan ook nog zijn eerstgeboorterecht, want dat is waar het over gaat, in dat verband ook nog verspelen, verliezen. Dus dan is er niks heiligs meer. Hè? Maar goed. Maar dat is de situatie van Israël in de 70ste week. Geroepen door de dienst en in die tijd worden ze ook daadwerkelijk geroepen. En daar gaat het om. En om die roeping kracht bij te zetten, worden ze aan de andere kant verdrukt. Zodat er in het leven nauwelijks een andere optie is dan dat men zijn leven geeft aan de Heer Jezus Christus. Moet toch voor u ook herkenbaar zijn, hoop ik. Er zit niks anders op. En dat is de bedoeling van de verdrukking. Nee, voor de mens in het algemeen en zelfs voor een gelovige. Zegt Petrus in elk geval. Dus ik houd het er ook maar op. Er is niks moeilijks aan. Dus de heilige wordt krijg aangedaan en om die te overwinnen. Dat klopt ook, want het loopt uit op de totale ondergang van de Joodse staat. De verwoesting van Jeruzalem. Bij die gelegenheid verschijnt de Heer. Dat beschouwen wij als een wereldschokkende gebeurtenis. Dat is het ook. Het is de grote ommekeer in de gang van zaken. De praktische gang van zaken in de wereld. Aan de andere kant is het een gebeurtenis met een zeer beperkte schaal. Dat wil zeggen, de Heer verschijnt op de Olijfberg. En men zal hem zien, maar wie zien hem dan? Die mensen die er leven komen om, voor zover ze nog leven, is dat de gelegenheid, eind van de 70ste week, waar men zal omkomen. En er is maar een klein deel, een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, hoeveel er zullen dat zijn, maak eens een schatting, is maar een klein deel, van mijn part enige duizenden, maar daar blijf ik weinig vinden. Toch, verhoudingsgewijs. Is maar een klein deel dat tot de Heer komt en dan door hem uitgeleid wordt uit Jeruzalem, dat verwoest wordt door de Olijfberg naar een plaats in de woestijn, al waar men zich zou schuilhouden. Dat zo wereldschokkend is het niet. Nee, schokkender is de verwoesting van de Joodse staat en de ondergang van al die legers bovendien die ook nog in het land waren. En die gebeurtenis van de Heer verschijnt op de Olijfberg heeft daar nog maar een zeer beperkte betekenis. Begrijp je me goed? Natuurlijk, de Heer en wij, de zijnen, zullen geopenbaard worden aan Israël en de volkeren. Maar dat is nog maar het begin. Alleen, het is wel de officiële gebeurtenis. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Hè? Er is nog tientallen jaren te gaan voordat de Heer zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Aan het begin van de 1000 jaren, zoals beschreven in Matthäus 25. Nou goed. Maar dit loopt uit, Hier, vers 7 loopt uit op de ondergang van de Joodse staat. Meer staat er ook niet. Om die te overwinnen. In Daniel, waar dat beschreven staat, in ieder geval in Daniel 7 en eensdeels ook in Daniel 8. En Daniel 9 natuurlijk. Daar blijkt dat het uitloopt op de verwoesting van de Joodse staat en stad. Hier hoeft dat er dus ook niet meer bij te staan. Maar het betekent tegelijkertijd het einde van de 70ste week. Er zou een verwoesting zijn tot aan het eind van de 70ste week aan toe. En dan komt de Messias. En omdat we dat al lang weten, hoeft dat hier niet meer verteld te worden. En daarna staat er, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dat was voorheen dus nog niet zo. Zie? En dat klopt precies, want deze figuur en zijn, de oprichting van zijn rijk is in de eerste plaats gericht op Jeruzalem en de Joodse staat. Dat pakt verkeerd uit, want die staat gaat ten onder. Zie? Maar niettemin daarna zal dit rijk wel degelijk gestalte krijgen. Echter niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. In de omringende landen daar. En uiteindelijk met als hoofdstad Babel in elk geval. En dat betreft inderdaad alle geslacht en taal en volk. En daarna staat er ook: allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams. Dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Want het is inderdaad een antichristelijk rijk. Zie? Met een wereldomvattende strekking en betekenis. Nou goed, tegenover dat eerste beest staat dan dit tweede beest uit vanaf vers 11. Nou ja, tegenover ernaast, dus bedoel ik. Hè? Daar staat: ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en had twee hoornen des lams gelijk. In die verse waren wij gebleven de vorige keer. In de eerste plaats en voor alle duidelijkheid in Daniel 7. Want ik moet duidelijk van een vooroordeel af. In Daniel 7 is sprake van dieren die uit de zee opkomen, want er staat in vers 2 van Daniel 7, vier dieren, vers 2 en 3. Vers 3, er komen vier grote dieren op uit de zee, allemaal verschillend. En die vier dieren zijn dan die leeuw, de beer, de luipaard en dat monster. En dan zet het verhaal zich voort in die 10 hoornen, 10 staten dus. En daarna die ene hoorn. Maar het hele verhaal, al die figuren komen voort uit de zee. Dat weet u, hè? Maar het aardige is, als er uitleg over gegeven wordt, in vers 17 staat er: deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. En ik haal het aan om te laten zien dat het niet noodzakelijk verschil is, zeker als het om symboliek gaat, verschil is tussen zee en aarde. Dat zou wel kunnen, zo'n verschil, maar hier wordt het in elk geval niet gemaakt. In het visioen komen de dieren op uit de zee, maar de zee is gewoon een uitbeelding van wat wij dan noemen de volkerenzee, voor alle duidelijkheid. En in de praktijk is dat dus gewoon de aarde, de volkeren der aarde. Zie? En dus in het visioen zie je ze uit de zee opkomen, maar in de verklaring staat ze komen op uit het land of uit de aarde. Het is geen tegenstelling, in de praktijk blijkt dat hetzelfde te zijn. Zolang je de dingen maar niet letterlijk neemt, want dan is het niet hetzelfde. Nou goed, daarna kom je in Openbaring 13 en van het eerste beest staat: ik zag een beest uit de zee opkomen. En van het tweede beest, vers 11, staat: ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En ik persoonlijk zou dat verschil maar niet meer maken tussen zee en aarde. Het wordt in Daniel 7 ook niet gemaakt. En Daniel 7 is toch zo'n beetje het meest voor de hand liggende hoofdstuk uit de Bijbel dat je hiernaast zou leggen. Omdat er gelijksoortige profetieën zijn over dezelfde dingen. Zie? En dat betekent dus, deze macht komt op aarde en onder de volkeren op. Of er nou staat, komt uit de zee of komt uit de aarde, dat maakt verder geen verschil. En dus ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Het had twee hoornen des lams gelijk. Het leek op het lam. Twee hoornen zal wel wijzen op eerst geboorterecht weer, het dubbele deel. Daar heb ik een mooi voorbeeld van. Dat is namelijk de eenhoorn. Kan het ook niet helpen. Ik weet ook niet meer zo gauw welk hoofdstuk in de Bijbel. Maar van Mozes, van Jozef wordt gezegd dat hij is een eenhoorn. En Jozef is Jozef omdat hij het eerstgeboorterecht kreeg. Dat weet u toch, hè? Jozef en eerstgeboorterecht. Dat zijn begrippen die zonder meer aan elkaar vastzitten. En Jozef wordt genoemd een eenhoorn. En zijn hoornen zijn Efraïm en Manasse, staat er dan achter. Ik weet echt zo aan mijn hoofd niet meer waar. Maar ik geloof in de zegen van Mozes over... Of was het de zegen van Jacob? Dat doet er nou even niet toe. Maar hij noemt Jozef een eenhoorn, want zo is het vertaald. En zegt, en zijn hoornen zijn Efraïm en Manasse, of zoiets. Dan heeft hij dus toch twee hoornen. En dat is nu eenmaal kenmerkend voor eerstgeboorterecht. Hij telt voor twee. Dat bedoelde ik alleen maar te zeggen. En het woord dat men vertaalt met eenhoorn, zou men dus niet met eenhoorn vertalen. Maar voor zover ik weet, met oeras. Dat blijft altijd wat ontslachtig, omdat dat beest niet meer bestaat. Een oeras, dat schijnt een groot wild rund geweest te zijn. Een rund, een wild rund van kolossale afmetingen. Groter dan welk rund dat wij nu nog kennen. Het is uitgestorven. Het Hebreeuwse riem. Vertaald met os, maar meestal in de Bijbel met eenhoorn. Men heeft er een wat legendarisch beest van gemaakt. Maar de Bijbel zelf zegt dat de eenhoorn twee hoornen heeft. Dus is de vertaling sowieso verkeerd. Maar goed. Maar deze had twee hoornen. Eerst geboorterecht. Als het lam. Hij lijkt op het lam. Maar hij sprak als de draak. En daarmee weten wij dat het niet het lam is. Maar de draak. Want de stem is doorslaggevend. Zoals bij Jacob en Esau. Die heb ik u vorige keer nog even gauw aangehaald. Hè? Isaac zei, nou, het voelt allemaal aan als Esau. Het ruikt voor mijn part als Esau. Maar die stem, dat is Jacob's stem. En dat was hem dus. Het was Jacob. Nou goed, het is met dit ook. Hè? Het sprak als de draak, dus is het de draak. En niet het lam. Al deed hij zich als zodanig voor. En daarmee kun je al zeggen, het lam is Christus en deze ziet eruit als Christus, maar hij was het niet. Dus, omdat wij het woord ter beschikking hebben, noemen wij hem ogenblikkelijk de antichrist. En dat is het woord uit de andere boeken van Johannes, uit de brieven. Dus, hè, ligt voor de hand. Maar goed, hij sprak als de draak. Wat deed hij? Hij sprak, nou ja, hij oefent al de macht van het eerste beest. Maar spreken is nog helemaal macht uitoefenen. Daarom staat van God die de macht uitoefent, dat hij woord is. En dat alles wat hij doet, komt tot stand via zijn woord. Hij spreekt en het is er. En zo verder, woord is macht nog eenmaal. Woord is een beetje synoniem met kennis, maar kennis is ook macht. Maar hij spreekt, hij is namelijk de mond... Uit vers 6. Deze figuur is de mond van het eerste beest. Hij is zijn woordvoerder. Zoals Aaron genoemd wordt de mond, letterlijk in de Bijbel, de mond van Mozes. Zo is dit tweede beest de mond van het eerste beest. Zie? En in dit geval, hij is eigenlijk de belangrijkste. Het sprak als de draak. En u weet hoe de draak spreekt. De draak is namelijk de verklager onze broederen die hen verklaagden voor onze God dag en nacht. Dat was vers 10 van het voorgaande hoofdstuk. Hij wordt elders genoemd, ook in de boeken van Johannes, Johannes Evangelie, de leugenaar van de beginnen en de vader derzelfde. Dus het is de grote leugenaar. Kan niet missen. En dan zegt hij, wat gek, maar dat is toch een figuur die op aarde, staat er ook, het woord aarde staat zelfs in het vers, het is toch een figuur die op aarde optreedt en het spreekt als de draak. Dan zeg ik, ja, dan moet je opletten, als je niet oplet, heb je er niks aan. In hoofdstuk 12 wordt de draak op de aarde geworpen. Je mag toch aannemen dat in het vervolg van het verhaal die figuur ergens op aarde zijn werk verder voortzet. En zijn werk is in de eerste plaats liegen, het woord van God tegenspreken. En hier eindelijk, maar goed, eindelijk is maar een half bladzij, maar hier eindelijk verschijnt zo'n figuur. Hij lijkt wat op de eerstgeborene, hij lijkt op Christus, dat kan het niet missen, want hij was degene die tot dan toe de wereld regeerde, in de praktijk althans. De verwarring immers bestaat tot vandaag aan de dag, onder christenen. Wie regeert de wereld? Christus of de duivel? Nou, het is de duivel in de praktijk. En de rest is theorie. Een belangrijke theorie, maar die theorie zal in de toekomst pas praktijk worden, voor de wereld althans, namelijk dat de Heer alle macht die hem gegeven is ook daadwerkelijk zal gebruiken. Want nu zwijgt hij, u weet wel, het grote zwijgen, the silence of God, het grote zwijgen van God, God verbergt zich, hij spreekt niet, hij zal niet horen en dat betekent dat hij niks zal zeggen. Want die dingen hangen nou eenmaal samen. En als je niks zegt, oefent je macht ook niet uit. Dus zijn we weer rond. En voor zover hij wel wat zegt en spreekt, spreekt hij tot ons. Tot de gelovigen die voor dat doel dan ook uit de wereld getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. En ontrukt worden van alle praktische doeleinden uit de macht van Satan om God te dienen. Maar tot de wereld als zodanig. En let op, als zodanig, tot de wereld als zodanig, spreekt God niet. Het is hooguit een oproep van Gods wegen om uit die wereld uit te gaan, maar die is er altijd geweest. Per slot, dat is het boek Prediker, immers. Nou goed. Maar deze figuur spreekt als de draak. Wel, het is de draak, hij is immers op aarde geworpen. Een half hoofdstukje eerder, als dat te moeilijk is, ja, dan kan ik er verder ook niks aan doen. Dan kun je er maar beter mee gewoon mee ophouden. Het is zo simpel als wat. Het is een figuur die hier op aarde rondloopt. Satan is een aardse verschijning, is een aardse bezigheden die zich keert tegen het woord Gods en daarmee ook tegen de prediking van het evangelie enzovoort. Hij spreekt als een draak, hij verspreidt de leugen. Het is met recht een tijd van verwarring in de wereld. En dat is leuk hoor, want aan de ene kant wordt het evangelie gepredikt, minstens door een bekeerd Israël. Aan de andere kant wordt het evangelie van de slang gepredikt. Dat is al zo oud als Genesis 3, vermoedelijk ouder, of was het Genesis 2. Het evangelie van de slang, die term heb ik van Philip Mauro. Van voor zijn bekering zeggen wij onderling altijd, maar die leg ik nou niet uit. Het evangelie van de slang, die zegt je moet veel eten van de boom, der kennis, des goeds en des kwaads en dan word je als God. Dat is wat de duivel kon prediken straks ook. Doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. Hou je aan mijn regels. En je komt stappen hoger, treden hoger op de ladder van de evolutie. Net zo lang totdat je eraf. Nou, die mag je zelf invullen, broeder. Maar goed, hè? Want zo gaat dat, hè? Ja, hoe hoger je klimt, hoe harder je valt. Zo is dat toch. Maar dat zal dan ook gebeuren. Maar die dingen staan tegenover elkaar. En dat is heel verwarrend voor de wereld. Maar ja, wie en wat beheerst ook alweer de wereld in die dagen? Babel. En de Bijbel vertaalt Babel via het Hebreeuws met verwarring. Dus wat het is. We verstaan elkaars spraak niet meer. Een grote warboel op aarde. En het leuke daarvan is weer dat zo'n rijk dat in zichzelf verdeeld is, vanzelf ook te gronden gaat, zei de Heer. Dus het loopt toch een keer af met dat rijk. Maar hier gaat het om, hè. Aan de ene kant het optreden van iemand als politieke machthebber, om zo te zeggen. En aan de andere kant de duivel zelf, de antichrist, de valse profeet, wordt hij later genoemd in ditzelfde Bijbelboek. Het tweede beest uit Openbaring 13, die komt met de ideologie, de leer. Een andere leer, waar de mens op zit te wachten kennelijk, maar het is het woord van de draak. Daarvan staat dan ook vervolgens, vers 12, en het beest namelijk, niet alleen sprak hij als de draak, maar hij oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid, want dat is wat tegenwoordigheid betekent, hè? In tegenwoordigheid, in aanwezigheid van hetzelfde, dus in dezelfde tijd. Deze twee treden samen op. En richtte één rijk op. Van die eerste stond al. De draak gaf hem zijn grote kracht. Zijn troon, een grote macht. En nu staat er van de draak, namelijk van het tweede beest. Hij oefent al de macht van het eerste beest. In aanwezigheid van het eerste beest. En hij maakt. Het maakt. Op het kun je nooit een klemtoon leggen eigenlijk. Althans moeilijk. Maar dat zou moeten zijn. Hè? En dus verwissel ik het maar even met hij. Hij maakt dat. De aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Dat klopt precies. Vers 2 zegt over het eerste beest, hij krijgt de macht van de draak. En vers 12 zegt over het tweede beest, hij is degene die zorgt dat men het eerste beest aanbidt. En daarna zeg ik weer, voor alle praktische doeleinden is het dus tussen deze twee geen verschil. maar in de praktijk dragen ze een verschillend naamkaartje. De een heet, de familienaam is die van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman en nog zo wat, weet u wel? Die figuur uit die lijn, die Amalekiet, om zo te zeggen. Dat is het eerste beest uit de openbaring. En die tweede beest, denk ik dat ik de naam wel weet, dat is de Maitreya. Zo'n naam waarop hij op aarde, of waaronder hij op aarde verschijnt. Maitreya. Met de bekende spelling over heel de wereld bekend. Figuur, de naam uit het boeddhisme. Hij draagt nog een paar andere namen eventueel, uit andere culturen of godsdiensten. Maar daar kennen ze hem ook allemaal, dus maakt verder niks uit. Hoef ik ook niet uit te leggen. Wij weten wie hij echt is. De oude slang, de duivel, de satanas, de verleider, enzovoorts. Ik ken trouwens iemand, die noemde hem altijd gewoon de Zwarte Piet. Dat was tante Clara. Niet die, maar een andere. Bij sommigen van u wel bekend. Die hadden het altijd over de Zwarte Piet. Goed. Vind ik een goede term, ja. Maar van hem staat dus, hij oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid van het beest. En hij maakt dat de aarden die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was. Het kan niet missen, dat is dus het eerste beest uit dit hoofdstuk. En het is weer de verwijzing naar het rijk van Alexander de Grote. Er zit nog veel meer achter, want het rijk van Alexander de Grote werd kennelijk, als u mij vraagt, van Gods wegen afgebroken. Hij zou het rijk van Nebukadnezar weer herstellen en van Kores de Perziaan, maar goed. Maar hij zou het grote wereldrijk herstellen met Babel als hoofdstad. Maar toen hij daar eenmaal aan toe kwam, toen hij in de klimax kwam en dus zich in Babel vestigde om en dat begon te herbouwen, toen stierf hij en toen brak het rijk in vier stukken uiteen naar de vier windrichtingen, de koning van het noorden, van het zuiden, oosten en westen. Men leest Daniel, want daar staat het allemaal, Daniel 8 en zo verder. Dat wil zeggen, hij mag dan Alexander de Grote geheten hebben, maar dat lukte hem dus niet, hè? Niettemin, datzelfde Daniel 8 spreekt over datzelfde rijk, maar dan in de eindtijd. Dat staat er zelfs ook bij. Ik kan niet missen dat het daarover gaat, hè? De tijd namelijk van de wederkomst van Christus enzovoorts. Daaruit volgt dat dat rijk specifiek en dus met Babel als hoofdstad in de eindtijd zou moeten bestaan. Maar de vraag is, hoe kan het dat Alexander de Grote het niet voor elkaar kreeg? Het antwoord is, God maakt er een eind aan. En de vraag is, waarom krijgt deze figuur, het eerste beest uit Openbaring 13, het wel voor elkaar? Omdat hij zijn kracht krijgt van de duivel. En dus lees ik dat het met klemtoon. En het, tweede beest hier, maakt, halverwege vers 12, dat de aarden die daarin wonen het eerste beest aanbidden wiens dodelijke wonden genezen was. Maar voor was zou je beter werd kunnen vertalen. Want er staat natuurlijk eigenlijk dat hij degene is door wie deze dodelijke wond genezen wordt. En door wie dit oude rijk hersteld wordt. Ik heb er trouwens geen twijfel over dat degene die de Grieken Zeus noemden, Zeus moet je zeggen van mijn moeder, Zeus, maar goed, Europa, hè? Maar goed. En drie euro, niet dat woord van, de Duitsers zeggen euro, laat maar zitten. Maar in ieder geval, dat degene die de Grieken Zeus noemden, de oppergod, in werkelijkheid echt niemand anders was dan de duivel. En die heeft het zich ook keurig laten aanleunen. Men leest het maar na in de Griekse mythologie. Je had de god, oppergod was namelijk Kronos. De uitvinder van de klokken, zou ik maar zeggen. Kronos. Dat was de oppergod. De god die de tijd controleert, die boven de tijd staat. Dat is de god van de Bijbel feitelijk. Ongeacht wat de Grieken dan verder over hem beweren. Maar het klopt precies. De Bijbel zegt dat ook. God staat boven de tijd, daarom kent hij niet alleen verleden, maar ook toekomst. Hij kan de toekomst aankondigen. De echte God, zegt Jesaja, is die God die de toekomst kan voorzeggen. Zie? En de profeet God, herken je eraan dat de profetie ook uitkomt. Zo simpel. Nou goed. Dat is Kronos, maar er was een andere godheid, die wordt God genoemd, die Kronos bestreed en uiteindelijk Kronos van zijn troon stit. En dat was Zeus. En sindsdien was hij de oppergod. En wij herkennen hem ogenblikkelijk, dat is de duivel. Die zich stelt in de plaats van God, schepper van hemel en aarde, die zijn troon zou stellen boven de troon Gods. U weet wel, ver in het noorden, want het noorden is de plaats van de heerschappij en dat soort dingen meer. Dat weet u toch. En toen Alexander de Grote zijn rijk zou stichten, moest dat een rijk zijn onderworpen aan de oppergod Zeus. Die controleerde alles. De man had grote religieuze idealen die hem dreven tot de oprichting van zijn rijk. Zie je? Dat is niet gelukt, dus dan moet de duivel nog een bloedhekel aan gehad hebben. En dat is zo was, blijkt uit vervolgende geschiedenis, want het rijk van Alexander de Grote viel in vier stukken uiteen. En daarna was het dat van het noorden, van de Seleuciden, waaruit Antiochus Epiphanes voortkwam. En die richtte dus in de tempel in Jeruzalem de tempel van de God van hemel en aarde, en niet alleen de tempel van de God der Joden, richtte hij een beeld op gewijd aan Zeus, die later door de Romeinen Jupiter genoemd werd, maar vooruit. Maar het was wel degelijk in die dagen Zeus. Er zat een beeld gewijd aan, praktisch dus. De duivel stond de plaats, de heilige plaats van God en op Gods heilige berg. Dat is het verhaal. Nou goed, wat je in de toekomst kunt verwachten is dus precies hetzelfde. Het heet dan het beeld van het beest. In het midden gelaten wordt welk beest het dan precies is. Dat maakt weinig uit, we weten toch waar het over gaat. Het is een godheid die in de praktijk wordt uitgedrukt in enerzijds die figuur uit Amalek, zal ik maar zeggen, politieke hoofd van dat rijk, en aan de andere kant door de grote leraar, maar dat is de duivel zelf. En ze laten het zich gezamenlijk aanleunen, is het idee. Het is hun rijk. Zie? Maar hij is de duivel dus, of zullen we zeggen, het is immers Zeus zelf die er belang bij heeft dat alsnog zo'n wereldrijk wordt gesticht met Zeus hemzelf namelijk aan het hoofd en bij voorkeur ook zo'n tastbaar beeld als zichtbare uitbeelding daarvan. Dat is in de dagen van Alexander niet gelukt, is in de dagen van Antiochus niet gelukt. In de toekomst zal het alsnog gebeuren. En omdat het in de toekomst niet gelukt is, mislukt is moet ik zeggen dus, weten wij vrij nauwkeurig hoe het dus in de toekomst alsnog zal gebeuren. Want die andere gebeurtenissen worden algemeen ook wel aangeduid als voorvervullingen van de profetieën. Zo van, nou ja, het is niet compleet vervuld geworden, maar het idee is duidelijk genoeg. En als dat viel onder het profetisch woord, als die gebeurtenissen beschouwd worden toch als minstens een deel van de vervulling van die profetie, weten wij dus ook vrij nauwkeurig hoe het in de toekomst alsnog definitief zal vervuld worden. En daar gaat het maar om. Alleen dat de naam verandert en dat het niet Zeus is, maar de Maitreya, nou ja, maakt geen verschil. Wij weten dat het om dezelfde gaat. De draak namelijk, de tuinslang. Goed. Terug weer naar Openbaring 13. Het maakt dat de aarden die erin wonen de eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen werd. Daardoor. En dan ben je meteen terug in vers 3 en 4. Zijn dodelijke wond werd genezen en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden dus in de praktijk de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk? Maar wat daar heet de draak in vers 4 is hetzij de duivel uit hoofdstuk 12 of het is gewoon het tweede beest hier uit Openbaring 13. Maar het is hetzelfde, de draak dus. En met dat men het eerste beest aanbidt men het tweede. Als men zich onderwerpt aan dat rijk in opbouw, zal ik maar zeggen, onderwerpt men zich daarmee aan de grote wereldleraar en dus aan de duivel zelf. De Maitreya, de lieflijke, wordt dat vertaald overigens. De engel des lichts noemt hij zichzelf. Heb ik begrepen van iemand die het tamelijk schots en scheef voorstelde. Maar goed, maar ik bedoel, hij ziet zichzelf als de engel des lichts. En dat zegt de Bijbel dus ook. Satan, hè? Engel des lichts. En die komt een andere evangelie prediken. Maar al is er ook een engel des lichts, dan nog is er geen andere evangelie. Zie, dan hebben we Jesaja 14 en Galaten 1 naast elkaar liggen. Maar vooruit, moet duidelijk zijn. Van dit tweede beest staat ook: het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En de verleidigenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn. Dat een tamelijk mystieke, om niet te zeggen occulte aangelegenheid is, dat zal duidelijk zijn natuurlijk. Ineens worden wat wij gewoonlijk noemen bovennatuurlijke krachten openbaar. Bovennatuurlijke verschijnselen, begrijp je me goed, die zijn er altijd geweest. Maar in die tijd in wat heviger mate, omdat het toch gaat om een uiterste poging van de draak die op aarde geworpen is om in de kleine tijd die hij nog heeft zijn rijk op aarde op te richten. Maar wij waren gebleven, dacht ik, bij vers 13. Het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Waarna de eerste vraag is, wat moeten de mensen met vuur? Want ze hebben allemaal zo'n aansteker. Om mee te zwaaien, weet u wel. Nou goed, Lucifers. Wat dan toch wel een toepasselijke naam is, denk ik dan. Maar dat even terzijde, je vraagt je af, waar gaat het hier over? Een bekende speculatie met betrekking tot dit vers is dat het gaat om energie, kracht. Bij vuur denkt men aan energie. Dat er misschien een nieuwe energiebron wordt ontdekt of iets dergelijks. Dat zou allemaal kunnen. Ik ben altijd geneigd om dit soort dingen toch binnen Bijbels verband te lezen. En waar ik aan denk bij die gelegenheid is aan, bij vuur aan geest. Sinds Pinksteren denk ik daar dan aan, weet u wel. Vuur. Hij zal u met geest, met vuur dopen. En toen de discipelen daar het voorwerp van werden in Handelingen 2, toen hadden ze ineens vlammetjes op hun hoofden enzovoorts als beeld van de geest. Dus ik denk dat het in de eerste plaats van doen heeft met geesten die op een of andere wijze gemobiliseerd worden ten behoeve van de mens. En dat is zo'n vreemde gedachte niet, omdat vele mensen dat bijzonder op prijs zouden stellen. Nou, de aanwezigheid van een persoonlijke hulp, een geest uit de fles, weet je wel. Je wrijft een keer over de fles, of zo was het toch niet? En dan komt hij eruit. En wat is uw wens, meester? Ja.
Zal ik het bij elkaar zetten?
Zoiets, de geest uit de fles. Of anderen hebben een persoonlijke beschermengel die altijd bij hen is.
Een waakvlam.
Een
waakvlam.
Hij heeft in de pauze een cryptogram opgelost. Een waakvlam. Een beschermengel. Die houden we erin, broeder. Nou ja, zoiets dus. Daar denk ik eigenlijk aan. Aan geesten. Want, en dan zegt u misschien, ja, maar de engelen worden toch op aarde geworpen en zijn dan in een lichaam. Kun je moeilijk als geest aanduiden. Dan zeg ik, ja, dat geldt wel voor de engelen. Maar ik heb nooit gelezen hoe dat zit met die demonen. Of dat daar een verandering in komt. Die demonen zijn om ons heen en bij sommigen zelfs intern aanwezig. Zijn inwonend, eet zoiets. Dat zijn geen engelen, dat zijn boze geesten, demonen. Dat zijn nou eenmaal geen engelen, dat zijn geesten van de laagste soort. En daarvan heb ik niet gelezen dat die op aarde in een lichaam verschijnen. Sterker nog, het zijn ontlichaamde geesten feitelijk waar het om gaat. Maar dat ze gerekend worden tot het personeel van Satan, dat is volstrekt bijbels verantwoord om dat zo te zien. Dus misschien dat die geactiveerd worden op een of andere wijze. Maar dat de wereld in die dagen vol is van dit soort, laten we zeggen, bovenaardse, want dat is het dan toch, van dit soort bovenaardse krachten die actief zijn, dat lijkt me een duidelijke zaak. Die waren er altijd al, per slot. Maar dat die extra gemobiliseerd worden in die dagen van dit rijk, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat het de mensen energie geeft op een of andere wijze, dat zou je daarna nog kunnen stellen. Maar dat er energie is om je auto mee aan te drijven of je verwarming in huis, dat lijkt me nou weer niet eigenlijk. Maar hij doet vuur uit de hemel afkomen op de aarde voor de mensen. En hij verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, het eerste beest namelijk. Zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde, een beeld zouden maken. Mensen worden dus door al dit soort, laten we zeggen, occulte, maar in ieder geval geestelijke zaken, door dit soort tekenen, geactiveerd om te komen tot een religie dus feitelijk. In elk geval in de praktijk tot aanbidding van dit rijk. Onderwerping aan dit rijk en daarmee aan de koning van dit rijk. En dat is wat in die dagen dus gebeurt. Ik sluit trouwens naadloos aan op wat daarover staat in 2 Thessalonicense. Waar gesproken wordt over de mens der wetteloosheid, want dat staat er letterlijk in vers 3. Ook genoemd de zoon des verderfs. Ook genoemd in laatste instantie in vers 8 de ongerechtige. Die zal geopenbaard worden op aarde wel te verstaan. En wel na de opname van de gemeente. En ook als resultaat daarvan feitelijk. Het gaat over degene, vers 9, wiens toekomst is, dat wil zeggen wiens aanwezigheid, parousia, wiens aanwezigheid is, naar de werking des Satans, dat is geen kunst, hij is namelijk de Satan. Want die figuur hier, die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, is blijkbaar het tweede beest uit Openbaring 13, namelijk de Antichrist. Niet een koning, maar een verleider. Hem, wiens toekomst, wiens aanwezigheid is naar de werking des, dat wil zeggen in overeenstemming met de werking van de Satan. Maar het is de werking van de Satan, hij is die Satan. Namelijk in alle kracht, kroon, grote macht, hè, kracht, woord. In alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Dus tekenen en wonderen inderdaad, precies als Openbaring 13. Het doet grote tekenen, tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn, staat daar. Het doet grote tekenen. Tekenen en wonderen, maar ik begrijp dat tekenen en wonderen in de praktijk hetzelfde is. Een bekende, tamelijk vaste uitdrukking. Hè? Tekenen zijn wonderen, wonderen zijn tekenen. Maar nu der leugen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de tekenen die de Heer Jezus deed en later zijn discipelen, waar ook tekenen en wonderen, maar niet der leugen, maar der waarheid. Hè? Maar dit zijn tekenen en wonderen der leugen, zodat u nou weet dat u bij tekenen dan wel wonderen in onze dagen dus toch wat voorzichtig zult moeten zijn. Want waar het vandaan komt, is nog maar zeer de vraag. Dus, hè? Ze kunnen net zo goed van de duivel komen en in de meeste gevallen, denk ik, komen ze daar ook vandaan. Zo in het algemeen even gezegd. Nou goed. Alle kracht, tekenen, wonderen, de leugen en in alle verleiding, vers 10, alle verleiding der onrechtvaardigheid, dat wil zeggen onrechtvaardige verleiding, in degenen die verloren gaan. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus je hebt of liefde voor de waarheid en je wordt zalig, dat is in onze dagen ook zo, of je hebt geen liefde voor de waarheid en je gaat verloren. Maar dat gaat vanzelf dan trouwens, maar hier staat er nog bij dat daar in die dagen, aan gewerkt wordt speciaal, hè? Dat de leugen onderbouwd wordt met tekenen en wonderen der leugen enzovoorts. Vers 11, en daarom zal gewoon, en ik zeg niet en, niet de klemtoon op en, maar de klemtoon op daarom, namelijk. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling. Maar die kracht der dwaling, als u mij vraagt, is volstrekt hetzelfde als de mens der zonde, de zoon des verderfs, de ongerechtige. Kortom, het is de duivel, namelijk de antichrist. Die is immers een kracht, in elk geval. En der dwaling lijkt me duidelijk, het is de verleider per definitie. God zal de mens zenden, kracht der dwaling, dat zij, met als resultaat, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Daar gaat het om. Als de wereld de waarheid dan niet wil, wel, dan zendt God de grote verleider en leugenaar van beginnen, postzegel erop, uit de hemel naar de aarde. En dat is wat gebeurt, de wereld wordt verleid. Tekenen en wonderen, ja, bovennatuurlijke dingen. Maar waarom denkt men dat het van God zou zijn? En ook in onze dagen is de wereld vol, komt nog steeds dichter bij ons, met allerlei occulte zaken, bovennatuurlijke zaken. Maar of dat van God komt, ik kan u de garantie geven dat dat niet het geval is. Zie? Maar goed, men heeft liever tekenen, wonderen, kermisattracties noem ik het altijd persoonlijk. Heeft men liever dan gewoon een verbale uiteenzetting van de waarheid. Zoals in het woord, in de prediking van het woord Gods. Zie? Men heeft liever sensationele dingen om naar te kijken. Schokkende dingen, wellicht. En men schrijft dat toe aan God. Maar dat is wel een heel grote vergissing. Denk maar aan de tekenen die Mozes zou doen in Egypte. Voor een deel deden tegenstanders ook. Zegt niet zoveel. Gaat om de aard van de tekenen in het bijzonder. En als het de tekenen zijn die komen van iemand die zegt dat men een beeld zou oprichten en dat men dat beeld zou aanbidden, dan weet je meteen dat het niet van God is. Dat laatste is niet van God, dus zijn die tekenen ook niet van God. Nou goed, niettemin, dit zal hij doen. Hij zal zeggen tot degenen die op de aarde wonen, dat is in de algemene prediking, dat zij het beest dat de wond des zwaards had en weder leefde, staat hier nu voor de derde keer, een beeld zouden maken. Het gaat dus wel degelijk om een lering die de mensen zover moet brengen dat ze zich onderwerpen aan dit rijk. Gewoon een politiek aards rijk en daarmee aan de man die aan het hoofd van dat rijk staat, aan het eerste beest dus. En daarna staat er, en het werd gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Het beeld krijgt één geest. Daar kijk ik helemaal niet van op. Daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan iemand die dat uitlegt, om de eenvoudige reden dat van oudsher dat in de wereld voorkomt tot in onze dagen aan toe en over heel de wereld namelijk. Beelden met een geest erin. En het kan best inhouden dat het beeld nog spreekt ook. Zulke verhalen heb ik ook wel eens gehoord. Niet dat ik alles geloof, maar onwaarschijnlijk is het ook niet. Per slot, als een groot deel van de wereldbevolking door de eeuwen heen beelden gehad heeft, ter representatie van de goden, beelden waarvoor men knielde enzovoorts, dan is het toch voor de hand liggend dat er een goede reden voor moet zijn. Ik bedoel, het moet toch een argument zijn waarom je voor zo'n beeld knielt enzovoorts. Dat is gewoon omdat er inderdaad kracht vooruit gaat op een of andere wijze. Of je er wat aan hebt, dat is maar nog maar weer de vraag. Maar dat het gebeurde lijkt me een duidelijke zaak. Bovendien, afgoden in de Bijbel zijn in de eerste plaats beelden. Bestaat er ook gewoon. In Jesaja wordt zelfs op humoristische wijze beschreven hoe men een boom omzaagt. En het ene deel van de boom verwerkt men tot brandhout en men gooit het op het vuur. En een ander deel van de boom maakt men een beeldje van en men zet het op de schoorsteenmantel. Dat staat er niet bij, maar dat zeg ik. Maar men zet dat neer ergens, hè, en men knielt ervoor. De een is brandhout en de andere wordt als God beschouwd. En er staat er nog zo leuk bij, en men legt het ding aan kettingen. We zitten met kettingen vast, want anders wordt hij gestolen. Want ja, je God zal je maar gestolen worden. Nou goed, dus dat is inderdaad, dat is humor in de Bijbel. Hè. Ik vind dat prachtig, zulke verhalen. Maar de idee is enerzijds, een afgod is een beeld, maar als er wat meer dan oppervlakkig op ingegaan wordt, op iets serieuzere wijze, in bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief, ik meen hoofdstuk 10, maar anders was het hoofdstuk 8 geloof ik. Maar goed, daar staat dan dat Paulus zegt, er zijn helemaal geen afgoden, wij kennen geen afgoden. En daarna zegt hij, nou ja, er zijn er die goden genaamd worden. En daarna zegt hij, en als men aan die goden offert, offert men aan de demonen. De duivelen staat er dan in de Statenvertaling, maar er staat het woord demon, hè, in het meervoud. Men offert aan de demonen. Met andere woorden, afgoden zijn oppervlakkig gezien beelden en iets meer dan oppervlakkig, het zijn demonen. In de praktijk betekent het dus dat het verschil niet gemaakt wordt tussen het beeld en de demon. Maar dat kunnen ze over de hele wereld vertellen, dat zo'n beeld, dat meestal op rituele wijze wordt ingewijd, op een of andere wijze geïdentificeerd wordt met een geest. En dat die geest er ook is. En ook werkt. Ook soms reageert. En soms ook zelf spreekt. Maar goed, het zijn dingen waar ik liever niet over spreek. Want dat mogen wij christenen helemaal niet weten. Weet je wel, want je mag niks. Mag geen occulte boeken lezen en zo. Dus wij worden geacht volkomen onwetend te zijn over die dingen. Maar. Als demonen geactiveerd worden op een of andere wijze in spiritistische kring, het eerste wat zij doen, als ze wat doen, is als de geest opgeroepen wordt, het eerste wat er gebeurt is, ze spreken. Ja. Nou ja, ik heb wat verhalen in gedachten, maar laat ik u er maar niet mee bemoeien. Het eerste wat er ontstaat is een instrument, een strottenhoofd, is een instrument om te kunnen spreken. Dan komt er inderdaad zo'n stem. De mensen horen die ook. Dat is echt waar. Dus ik vind dit helemaal niks bijzonders. Een beeld dat van over de hele wereld aanbeden wordt, daar moet toch een demon zijn die de verleiding niet kan weerstaan om zich dat te laten aanleunen. Nee, kijk, als ik van de andere kant binnenkom, dan zeg ik altijd, kijk, een demon is van oorsprong eigenlijk iets wat je een mens zou moeten noemen. We hebben er geen ander woord voor, ish, in het Hebreeuws, een mens, maar zonder lichaam. En het eerste wat hij wil, is een lichaam. Liefst een levend lichaam. Liefst een mens dus ook, want die heeft wat meer mogelijkheden dan een dier. Als het niet anders kan, neemt hij een dier wat het dichtst bij de mens staat. Heeft iemand mij verteld, dat is een varken. Ze willen toch organen van varkens transplanteren in mensen, omdat die dat weefsel en die structuur, dat het meest met de mens overeenkomt. Toch? Nee. Ja, yes, dat is zo. Nou goed, laat me zitten. Maar varkensstad kan ook. U weet nog, er waren eens legio boze geesten. Ze werden uit iemand verdreven en ze wilden liever niet gaan, want dan waren ze dakloos. En toen zeiden ze, mogen wij niet varen in deze kudde met zwijnen. Dat geen mocht. En toen verdwenen ze alsnog naar de afgrond met zwijnen en al. Hetgeen een varken gewoon toch graag doet in de grond. Maar goed, laat me zitten. Maar dat kan. Dieren, dat komt voor. Bezeten dieren, jawel, zeker wel. Ja. En als dat niet kan, dan een dood lichaam, maar dan moet het wel iets interessants zijn. Zoals een beeld. Precies, een beeld. Iets wat op een gedaante lijkt. Iets wat om die reden ook in ere gehouden wordt. Een pop. Maar dat is de voodoo variant. Maar laat me zitten. Maar een beeld of een siervoorwerp, dat zijn meestal edelstenen dan, of zoiets. Of een zwaard, een wapen, een zwaard. De Chinese dolk, en de kris, weet u wel, zwaard, samurai. Dat neem ik heel serieus, ik geloof dat ook gebeurt, ja. En bekend is ook van edelstenen, dat er iets occults mee is. Ik geloof dat. Ik geloof niet alle verhalen, maar dat ze een kern van waarheid hebben, dat geloof ik wel. Ja, dat is inderdaad zo. Dus ik vind dat niks bijzonders. Een beeld met de geest, en die spreekt dus, dat vind ik helemaal zo gek niet. Zeker als er wat krachten van hoger hand er zich ook nog mee bemoeien. Ik bedoel, de duivel en zijn personeel, dat zijn echte engelen. Dus dat lijkt me helemaal niet zo vreemd. Ik heb altijd moeten lachen om ideeën van ze plaatsen de stiekem een bandrecorder in met een luidsprekertje. Dan denk ik, het enige wat zo'n ding dan nog roept is papier hier. Maar goed. Ik stond er bij te vergapen als kind in de Efteling. En dan kwam iemand daar liggen, er zit een luidsprekertje in. Nou ja, dat zal dan wel. Goed. Maar een beeld dat spreekt, dus dat heeft kennelijk effect. En het zou maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Want daar draait het uiteindelijk op uit. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. En de lieflijke, de Maitreya, blijkt achteraf niet zo lieflijk te zijn. Daar zal wel wat tijd overheen gaan. Maar het is ongetwijfeld zo, als men zich niet vrijwillig onderwerpt, dan wel verplicht. Zo werd het zoiets. En daaruit zijn we weer rond. Want we hadden al gelezen in hoofdstuk 12 dat die slang, want daar heet hij de slang, dat hij zich keert tegen de vrouw en de overigen van haar zaad. En dus in de praktijk tegen de gelovigen. Degene die zich nou eenmaal niet aan die figuur onderwerpen. Je krijgt dus automatisch vervolging van de gelovigen in die dagen. Met verregaande sancties, daar staat er zo aardig bij in vers 17, dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken van dat beest heeft en zo. Dat werkt nu ook al zo, hè. Als je niet doet wat de overheid wil, dan word je uit het economisch verkeer gesloten. Nou, de individuele mens nog niet, geloof ik. Maar landen, bij landen onderling is dat al heel lang gebruik. Hè? Dan mag je geen handel meer doen met allerlei landen. Je kunt er niet uit importeren, je kunt er niet naar exporteren. Het is van het economisch verkeer afgesloten. Je kan niet kopen en verkopen. Dat is het idee. Het is een wapen dat internationaal al lang gebruikt wordt. Maar het is makkelijk te gebruiken ook voor de individuele mens. En mij maakt het daarna niet uit hoe men zoiets dan toepast. Waar het om gaat is dat het gaat gebeuren, niet hoe het gaat gebeuren. Zie? Want dat is een kwestie van speculatie, maar het maakt verder helemaal niks uit. Zie? Er staat namelijk, het maakt vers 16 dat het aan allen, kleinen en groten en rijken en armen en vrijen en dienstknechten, aan elk mens dus, een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. Dus in de loop der jaren, afhankelijk van de stand van de technische ontwikkelingen, zijn daar ideeën voor aangereikt over hoe de antichrist dat dan moet regelen. Ideeën aangereikt door christenen. Er zijn boeken van over geschreven, hè. De laatste variant is natuurlijk een ingebouwde chip. Zo een als de kat ook krijgt, weet je wel, hij komt in de buurt van het luikje en het luik gaat vanzelf open. Dan komt er een andere kat die het teken van het beest niet heeft. Dan blijft het kattenluikje dicht. Ja, we lachen erom. Maar zoiets, hè. En dat kan van alles zijn. Maar het kan natuurlijk ook gewoon een of andere tatoeage zijn. Of weet je veel wat. Het hoeft niet een technisch ding te zijn. Maar hoe het ook werkt. Men zou zo'n teken hebben op een of andere manier. Een stempeltje. Misschien krijg je ook soms zo'n blikje aan je oor. Net als de koe. Ja. Of een brandmerk. Een variant op een tatoeage. Ja, hoe dat werkt weet ik ook niet. Maar wat er gezegd wordt, dat de mens gestigmatiseerd wordt. Stigma is een teken immers, hè. Gestigmatiseerd wordt op een of andere wijze. En dat sluit hem uit van de samenleving, van de economie. En al dat soort dingen meer. Nou ja, je hebt landen, je had landen, je hebt ze nog, je hebt streken waarin als je een zwarte huid hebt of een donkerkleurige huid, dan werkt dat als een teken. Je komt er niet in. Tel je niet mee. Zo werkt het zelfs. Heel simpel. Nou, in elk geval. Men zou een merkteken krijgen aan de rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat betekent dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal zijn naam. Er zijn de mensen die hebben uitgevogeld dat het getal is 666. Want dat staat in het laatste vers, in vers 18. En sommigen zijn zo wijs dat ze weten dat een letter W een 6 is. En dat als je dus internet op wilt, dan moet je erop via www. En dat is... Dat is de afkorting van het World Wide Web. World Wide Weight heb ik geleerd. Maar vanuit. World Wide Map. En toen heeft men uitgevonden, maar dat is 666 het tal van het beest, dus internet is occult. Hè? Dan denk ik, ja jongens, je moet toch wel erg paranoïde zijn. Dat meen ik bloedserieus om dat soort dingen uit te vinden. Dus nog, daar gaat het toch helemaal niet over. We hebben er toch niks mee van doen. waar het om gaat, is dat een of ander logo in die dagen bestaat. Een merkteken, een logo, een beeldmerk. Is er nog een ander woord voor? Nee. Een vignet. Ja, dat is voor Den Haag, lijken we dat beter. Een vignet. Nou goed, daar moet het in het Frans immers. Maar goed, dat er een of ander logo bestaat dat iemand opgestempeld krijgt op een of andere wijze om te kunnen deelnemen aan de samenleving, daar komt het in de praktijk op neer. Meer is het niet. En dat vignet is de uitbeelding van iemands naam. Zo werkt zoiets nou eenmaal. En dan hoeft het nog niet eens lettertjes of cijfertjes te zijn. Het kan ook een ander soort beeldmerk zijn dat je ogenblikkelijk herkent. Toch? Dus het beeld zijn, dat fungeert als iemands naam, als iemands, nou ja, waaraan je iemand kunt herkennen. Nou, in elk geval, maar er staat dat het gaat om een merkteken of de naam van het beest of het getal zijns naams. Dat is vers 17. En als je die drie dingen bij elkaar voegt, daar hebben we het zaterdag weer over. In verband met getalsymboliek. Als je die dingen bij elkaar voegt, een merkteken, een naam en een getal, dan is de conclusie dat het dus wel degelijk gaat om letters of cijfers. Naam, getal, dat worden letters of cijfers bij elkaar. En als dat moet opleveren, het getal zijns naams, namelijk vers 18, 666, dan ben je terecht bij een oud beginsel. Dat van de gematria, want zo heet dat, gematria, waarbij de letters van een woord of van een naam uiteraard ook beschouwd worden als cijfers. Dat zijn ze in de meeste talen namelijk altijd ook geweest. En als je die bij elkaar optelt, de naam van deze figuur, dan moet je dus komen tot een som van 666. Dat is makkelijk genoeg, dat is wat het betekent. En daarna kun je dus afspreken dat het getal 666 als teken, als beeldmerk fungeert. Dat kan, kun je afspreken zo. Dat hoeft het niet te zijn, het kan ook best zijn dat zijn naam voluit gespeld gaat worden. Met alle letters achter elkaar. Maar dan betekent het nog dat als je ze omzet naar cijfers en je telt ze bij elkaar op, moet je aan 666 komen. Nou goed, en daarna zeg ik maar, wat u wel vaker van me gehoord hebt, vind ik nu, weinig interessant, maar toch duidelijk genoeg. Dat woord Maitreya, u weet wel, de Maitreya komt, hè. Al 25 jaar wordt er geroepen, de Maitreya komt. Nou goed, en die zal de wereld herorganiseren, heet het. Reconstrueren, samenleving reconstrueren en weet ik veel. De mensheid leiden naar de volgende trap op de beschaving, dan wel de evolutie en al dat soort dingen meer. De Maitreya, de figuur, de naam komt uit het boeddhisme. Vroeger had je de Boeddha, Gaudama, of hoe heet die ook alweer? Ik ben die naam kwijt. Nou goed, van die Duitser ook altijd. Ik ben altijd die naam kwijt. Maar goed, dat doet er ook niet toe. En maar in de toekomst komt het laatste Boeddha, Boeddha Maitreya, die figuur. Hè? Uit het boeddhisme. En van de andere kant roept iemand, ik ben de Maitreya en ik kom binnenkort. Dat roept hij al 25 jaar of langer. En binnenkort is ook maar een betrekkelijk begrip. Maar vooruit. Maar die naam Maitreya, dat heb ik niet uitgevogeld. Ik heb het via Tini heb ik het laten informeren. In Israël geloof ik. Ik weet niet meer hoe dat gegaan is. Maar we hebben ergens bij onverdachte mensen gevraagd, hoe schrijf je het woord Maitreya in het Hebreeuws? Het is gewoon een bestaande term. Eeuwenoude term met een vaste spelling. En zij kwam terug met een spelling die precies opleverde 666. Dat nam mijn laatste twijfel in ieder geval weg. Dat wil niks zeggen, want hij kan net zo goed komen en zeggen, ik ben nou verschenen en nu moeten jullie me zus of zo noemen. Bijvoorbeeld Karel of zo. En misschien is Karel ook al 666, weet je veel. Nee, dat haalt hij niet. Als je Karel heet, kom je niet tot 666. Dat kan niet. Maar goed, maar zoiets. Maar er is dus ook niks geheimzinnigs aan. En waarom men dat zoekt in allerlei occulte toepassingen van getallen en zo, daar snap ik allemaal niks van. De Bijbel is er duidelijk genoeg over. Net zo goed als het woord Christus 888 oplevert. Waarom ook niet? Of de Messias 358. om maar eens wat te noemen. Niet dat je daar veel mee kunt, maar dat zal ik je misschien zaterdag ook nog wel vertellen als ik eraan toe kom. Niet dat je er veel mee kunt, maar in sommige gevallen is het toch wel interessant. Maar in ieder geval, het is een bekend gegeven, het is een bekend principe. Lettertjes zijn cijfertjes en als je een naam opschrijft, schrijf je een getal op. Dat is nu eenmaal zo. Sommigen zoeken er meer achter dan erachter steekt. Sommigen gebruiken het voor occulte toepassingen. Allemaal tot je dienst, maar daar gaat het nou niet om. Maar wat hier staat is gewoon dat deze figuur een naam heeft die een gematria oplevert van 666. Daaraan kun je hem dus met zekerheid erkennen. Begrijp me goed, niet altijd is het getal 666 het getal van de antichrist. Maar hier wel. Er staat trouwens... Dan loop ik toch van de tijd af, maar dat geeft verder niks. Er staat trouwens, het is het getal eens mensen. Eigenlijk moet je dat lezen als niet het is het getal van een mens, maar als het is een menselijk getal. En zijn getal is 666. Dat is dubbel op, want wij hadden op bladzijde 1189 van de Bijbel al lang moeten weten dat het getal 6 staat in het algemeen voor de mens. Dat is namelijk al zo sinds Genesis 1, waar de mens geschapen werd, geformeerd door de stof der aarde, op de zesde dag. Hij kreeg meteen een stempel 6 op zich gestempeld. Waarom? Ja, dan vraag je me te veel, maar dat het zo is, dat is een Bijbels gegeven. En dan zal ik er meteen maar achteraan zeggen, dat als je in het Johannesevangelie getal 6 tegenkomt, dan is dat altijd de verwijzing naar de Heer Jezus zelf, als de mens, ter zesde uren of zo, maar het komt een paar keer voor, het getal 6. En het is de verwijzing naar de Heer Jezus als de mens in de zin van de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, dus getal 6. Kan niet missen. Nou ja, en als je er net klemtoon op wil leggen, dan worden het 2 zessen, of 6 kwadraat, of 6 tot de 3, of het driehoeksgetal van 6, dat kan ook nog, maar dat is 666. En bovendien is het wiskunde. Het driehoeksgetal van 6. Nee, van 36 bedoel ik. 6 in het kwadraat is 36. Dus het is ook een 6, maar op een hoger niveau. En 36 plus 35 plus 34 plus 33 plus 32 plus 31 enzovoort tot en met 1. Dat levert het driehoeksgetal op, heet zoiets. En dat is 666. Dus dan zit je nog steeds met die 6. Het is wel aardig. Je kunt er verder niks mee. Maar kijk, nee, dat meen ik serieus. Je kunt er verder niks mee. Maar het is leuk, het houdt je van de straat en dat soort dingen. En andere is, maar daar kun je ook niks mee. Goliath was 6 ellen en nog eens een stukje. Ja, 6 ellen en een stukje. Met andere woorden, hij stelt voor 1 mens, maar meer dan 1 mens. En dat was hij ook. Letterlijk was hij dat. Want hij was 1 mens... omdat hij 1 mens als moeder had. Maar zijn vader was 1 engel. Nou ja, 1 van die zonen gods. Die ingingen de dochter der mensen. Zo heet dat toch. En dat is wat meer dan 1 mens. Dus alles bij elkaar was hij 1 mens plus. Met, zou ik maar zeggen. Iets meer. 6 ellen en 1 span. Een stukje meer. Daar heb je precies het verhaal. Maar die figuur is weer een beeld van dat beest. Het eerste beest, denk ik. Uit Openbaring 13. Mag het tweede beest ook zijn, maakt me niks uit. Dan heb je er toch maar 1 zo'n figuur. Maar het is de leider van de Filistijnen, zal ik maar zeggen. De grote kampioen van de Filistijnen. Daarom breng ik hem in de eerste plaats in verband met dit eerste beest uit Openbaring 13. Hij is daar een soort voorloper van. Maar hij wordt van deze wereld afgeholpen. Hij wordt verslagen. Hij was hoog, meer dan 1 mens. Maar David was gewoon de mens bij uitstek. Want David was de zoon des mensen. En het teken van David, zijn zegel, is ook 1 6. Maar niet als cijfer, maar in de vorm van een regelmatige 6-hoek. Of eventueel een regelmatige 6-puntige ster. De Davidster. Ook 1 6. En of je die nou aan Salomo van David toeschrijft. Ja, er zit 1 generatie verschil tussen. Maar Salomo was net als David in zijn dagen de mens. Namelijk de zoon van Adam. In de lijn van Adam tot Christus. 6 staat gewoon voor de mens. En dus bij voorkeur voor de mens bij uitstek en met hoofdletters Christus zelf. Je leest trouwens, maar ik weet aan mijn hoofd niet meer waar het is. een andere plaats in de Bijbel waar het getal 666 voorkomt. Ik geloof zelfs dat het er dan twee keer staat op twee plaatsen. In Koningen en Kronieken of zo is dat. Hè? Bij Salomo namelijk, als hij... ik geloof dat het zo'n verhaal is van dat Salomo...